1 Timotheus 6, vanaf vers 12, waar de apostel schrijft: strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaande mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwig leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd en afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. En met dit laatste vers zijn we helemaal terug in het begin van deze brief, namelijk afwijken van het geloof. Dat is de laatste uitdrukking die de apostel gebruikt voor de hartelijke groeten, zoals ik dat altijd maar laconiek noem. Valselijk genaamde wetenschap, door welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. En daar gaat het nou net om. Sommigen zijn afgeweken van ongeveinsd geloof, vers 5 en 6 van hoofdstuk 1, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn. Dat is de ene kant van het verhaal, hier aan het begin van de brief. De andere kant van het verhaal is dat sommigen de voorkeur geven aan de zogenaamde wetenschap. En dat als excuus gebruiken om van de genade en daarmee van geloof af te wijken. Dus wat de mens doet, aan de ene kant vertrouwen stellen op eigen kunnen en dus op wetenschap. Aan de andere kant vertrouwen stellen op wet, met de gedachte dat er voldoende goeds in de mens woont om via de wet, dan wel via een wet, nog iets van die mens terecht te brengen. Beiden zijn uitersten, moet ik u zeggen, maar niettemin, beide komen veel voor. Dat zijn de hoofdlijnen waar langs men afwijkt dan van het woord Gods en daarmee van de genade Gods en daarmee dus van ongeveinsd geloof. Daar hebben we het verder nog wel even over, maar we waren terecht bij vers 12, waar de apostel direct tot Timotheus zegt: strijd de goede strijd des geloofs. Strijd de goede strijd. Zo wordt hij dikwijls verkort en terecht. Waarom ook niet? Er is maar één goede strijd uiteindelijk. En in ieder geval volgens de Bijbel. Ook hierbij moet ik altijd wat lachen, want sinds vadertje Kats heet zoiets tegenwoordig, geloof ik, in het Nederlands, hè, weten wij dat het leven een strijdtoneel is, hoewel de variant was één pijpkaneel. Maar er weet niemand meer wat het is, hè, één pijpkaneel, dus laat maar zitten. Het leven is een strijdtoneel, zei hij. De gedachte is namelijk dat leven sowieso een strijd is, om een of andere reden. Dat ligt vermoedelijk niet eens aan het leven als zodanig, maar meer aan de aard van de mens, ben ik bang. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar dat het een strijd is, ja, in het algemeen schijnt dat zo te zijn en ik zal dat niet tegenspreken. Maar men zou niet het idee hebben dat als je staat strijden, goede strijd, dat het dan rechtstreeks van doen heeft met de strijd die elk mens schijnbaar tegenkomt in het leven als zodanig. Want over die strijd gaat het niet. Integendeel, het gaat juist om een andere strijd, Een strijd namelijk om vast te houden niet aan menselijke filosofie en dus ook een strijd om niet te vertrouwen op wet dan wel op wetenschap, maar een strijd om vast te houden aan wat God gezegd heeft dan wel om vast te houden aan wat God beloofd heeft. Daar zouden wij uit leven en dat blijkt een strijd te zijn, omdat het enerzijds natuurlijk in tegenspraak is of in strijd is met onze eigen menselijke natuur, ik bedoel individueel. Daarnaast is het natuurlijk in elk geval in strijd met de gangbare dingen in de wereld om ons heen. Zo zit het nou eenmaal, want de gedachte is dat waar wij als gelovigen vasthouden aan Gods beloften, die nou eenmaal in Christus ja en amen zijn, dan gaan wij daardoor meteen uit buiten de legerplaats. En ik gebruik natuurlijk meteen de Bijbelse term. Maar wij plaatsen ons daarbij eigenlijk meteen buiten onze cultuur. Daar komt het op neer. Buiten de samenleving als zodanig. Sommigen hebben daar twijfels over of dat wel zo is. Dan moet ik u zeggen, dat is niet best als u daar twijfels over hebt. Dan vrees ik dat er iets niet klopt. Want zo is het namelijk gewoon. Dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of zal ik meteen zeggen, er zijn twee heren die men zou kunnen dienen. Maar men kan ze niet allebei tegelijk dienen. Dus het is of het een of de andere. En wij kiezen voor de andere, zoals het lied zegt. Maar dat lied kennen jullie niet. Hij is de andere. Hij is precies degene die jij zoekt. Tekst Johan Bos. Muziek, weet ik niet meer van wie het was, maar doet ook weinig te zaken. Kennen jullie die niet? Daar komt nog wel verandering in. Daar zorgen we nog wel voor. Hij is de andere. Dus wij dienen niet de een, wij dienen die andere. Precies. Degene die zelf door de wereld verworpen werd en buiten de legerplaats kwam te staan. En wij zouden tot hem uitgaan buiten die legerplaats. Daardoor komen wij in een situatie van strijd terecht. Overigens is het natuurlijk ook gewoon de strijd zoals die bestaat tussen wat wij dan gemakshalve noemen de strijd tussen onze oude en nieuwe natuur. Al is het zo dat dergelijke begrippen dikwijls ook uitgebreid moeten worden uitgelegd en daarna toch niet begrepen worden. Dus ik laat het ook maar voor wat het is. Per slot, hier gaat het om het vasthouden aan geloof. Zoals uiteengezet vanaf het begin van deze brief en eigenlijk tot in de laatste versen van deze brief aan toe. En ook al zou niemand die strijd strijden, de apostel zegt tegen Timotheus, als jij het maar doet. Strijd, de goede strijd des geloofs. Dat is wat Paulus schrijft aan Timotheus. En in het einde van deze eerste Timotheusbrief, in het einde van de tweede Timotheusbrief, gebruikt de apostel dezelfde uitdrukkingen, maar nu over zichzelf. Als hij zegt in 2 Timotheus 4 vers 7, het zijn min of meer afscheidswoorden van de apostel Paulus. In elk geval, hij neemt afscheid van de Bijbelse geschiedenis, om zo te zeggen. En daar zegt hij in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden en met een alternatief. Ik heb de loop geëindigd, want de loop is dan de ren, hè? De loopbaan. U weet, lopen in oud-Nederlands is hetzelfde als laufen in modern Duits nog steeds. Dat is niet maar wandelen, maar het is hardlopen. Hè? Ik heb de loop, ja, een wedren zo gezegd, hè? De race. We hebben er geen beter Nederlands woord voor. En dus hou ik het toch maar bij loop. In militaire dienst geldt het woord ook nog, hè? Looppas. En als je denkt dan gewoon te kunnen lopen, dan heb je het helemaal mis. Ja, zo is dat, hè. Dus ik heb de loop geëindigd, dat wil zeggen de loopbaan gelopen in hoog tempo. En beide, de eerste uitdrukking, ik heb de goede strijd gestreden, natuurlijk ontleend aan het militarisme, om zo te zeggen, algemeen bekend in de dagen van het Romeinse Rijk. Ik heb de loop geëindigd, ontleend aan meer Griekse cultuur, namelijk aan de sport. Want dat stamt min of meer uit de Griekse cultuur. En daarna, ik heb het geloof behouden, dat is nergens aan ontleend. Dat is ook geen beeldspraak meer, op geen enkele wijze. Dat is gewoon letterlijke taal. En die derde zin verklaart de eerste twee. En daarna natuurlijk andersom. De eerste twee geven toelichting op, ik heb het geloof behouden. Het behouden van het geloof blijkt namelijk een strijd te zijn. Of het nou een sport wedstrijd is. Ik heb altijd moeite met het woord wedstrijd. Want het heeft niks met wedden te maken, dikwijls. Maar wel met strijd. Al is dan misschien niet oorlog. Behalve als het over voetbal gaat, natuurlijk. Ja, volgens de generaal, hè. Nou. Maar dat het een strijd is, staat hier duidelijk. Dat het inspanning kost en zelfs uiterste inspanning worden ze in die twee zinnen voldoende naar voren gebracht. Bovendien, de loopbaan, het lopen, het rennen van de renbaan wordt natuurlijk in de schrift nogal eens vaker aangehaald. Zoals in de Hebreeënbrief en ik meen de Tweede Korinthebrief ook. Men zou de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En weet gij niet dat degene die in de loopbaan lopen, allen wel strijden, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Uit de Korinthebrief bijvoorbeeld. En hier vinden we hetzelfde beeld. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Kortom, niet zomaar een strijd, maar de goede strijd. Niet zomaar een loop, maar die van de loopbaan die specifiek en persoonlijk is voorgesteld. Kortom, ik heb het geloof behouden. Daar gaat het om. Begrijp je me goed? De strijd is dus niet, misschien, dat komt waarschijnlijk omdat ik op Urk sta. Nou, net ernaast geloof ik hier, hè. Maar omdat we hier in Urk zijn. Want anders was ik misschien niet eens op de gedachte gekomen. Maar er zijn er natuurlijk die menen dat het een strijd is om tot geloof te komen. Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat dat het een strijd is om daarbij te blijven. En daar dus daadwerkelijk ook uit te leven. Tot geloof komen? Ach, ik wil het niet onderschatten. Maar wij zongen vroeger, het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? En toen dacht ik ook, ach, dan doe ik die maar. Ja. Nee, goud eerlijk en oprecht. Maar ja, dat is die ene stap. Maar te denken dat het daarmee afgelopen is. Nee hoor, met die ene stap sta je meteen aan de meet. Aan de startstreep. Dus dan sta je in de blokken. Het is maar één stap en dan sta je in de startblokken. Zo zit het eigenlijk. En daarna komt de loopbaan pas. Dat is nog heel en meer. En voor zover er sprake is van strijd, wel, die komt daarna pas. En voor kiezen is één ding. Maar daarbij blijven en daaruit leven, dat is nog heel wat anders. U weet, de onrechtvaardige zou tot geloof komen, maar de rechtvaardige vervolgens zou uit het geloof leven. Dat betreft alle stappen die je verder in het leven doet, daar gaat het om. En dat is een strijd, al was het maar omdat wanneer men die ene stap gedaan heeft, men zich opstelt als tegenstander van de duivel, daar komt het op neer. Of beter nog, vanaf dat moment worden wij door de Satan als tegenstanders beschouwd. Wij onttrekken ons dan immers aan zijn heerschappij en hij doet er daarna alles aan om ons daarin terug te brengen. Dat is het verhaal. Rondgaande als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. In die strijd komt men dan dus terecht. Er is niks om echt bang voor te zijn, omdat wij natuurlijk een goede PSU hebben. Een goede rusting, ja. En een handboek soldaat hebben wij ook, dus dat schiet mooi op. U weet, hè, als het in het handboek soldaat staat, dan is het waar. Nou, zo'n boek hebben wij dus feitelijk ook. Dus verder is het echt niet problematisch. Wij zouden alle vurige pijlen van de boze kunnen blussen, vooropgesteld dat we van deze persoonlijke standaarduitrusting dan ook daadwerkelijk gebruik maken. Maar in strijd blijft het wel degelijk. Daar staan we in. En de goede strijd is vasthouden aan het woord Gods. Daar ons vertrouwen op stellen. Het voorbeeld van de Heer Jezus in deze strijd was altijd dat als er een aanval was van de tegenstander, dan werd die gepareerd met de eenvoudige woorden: er staat geschreven. Dat is het meest eenvoudige voorbeeld wat je denken kunt, maar dan ook het eerste dat we in de Nieuwtestamentische geschiedenis tegenkomen met grote nadruk. Over die strijd gaat het. Bovendien, nu ik toch in 2 Timotheus 4 ben, kan ik meteen wel even vers 8 meelezen ook, want daar staat voorts, dat wil zeggen, daarna, hierna, als dit voorbij is, voorts, verder, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, een rechtvaardige kroon of hoe het maar heten mag, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, dat wil zeggen in de dag van Christus, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Met andere woorden, het strijden van de goede strijd brengt ook inderdaad een kroon, bekroning, loon dus gewoon, met zich mee. En dat is ook wat de apostel eigenlijk in het eerste hoofdstuk van deze tweede Timotheusbrief ook daadwerkelijk naar voren brengt. Want daar gaat het om. Het leven van de gelovigen is gericht op de toekomst en de openbaring van heerlijkheid. En inderdaad, dus gericht op deze kroon. Die bestemd is voor degenen die inderdaad de goede strijd strijden, de loopbaan lopen. Kortom, het geloof behouden. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dan ben ik weer terug in 1 Timotheus 6. Waar dan staat in vers 12, strijd de goede strijd des geloofs. De goede strijd is dus de strijd des geloofs. Je moet dus niet vragen, is er dan ook een verkeerde strijd des geloofs? Nee, er is maar één goede strijd, dat namelijk die des geloofs. Daarna staat er, grijp naar het eeuwige leven. Dat is een uitdrukking die misbruikt wordt, omdat die, wanneer hij gehaald wordt uit het verband waarin hij staat, gemakkelijker andere betekenis krijgt. Wij dienen te beseffen dat Timotheus een gelovige was, dat wil zeggen eeuwig leven had ontvangen en bovendien opziener, als oudste of hoe moet ik dat zeggen, in de bediening stond. De man had uiteraard eeuwig leven ontvangen. Niettemin wordt gezegd tot hem persoonlijk, grijp naar het eeuwige leven. Men zou er de conclusie uit kunnen trekken dat hij het dus nog niet had en bezig was dat eeuwige leven op een of andere wijze zich te verwerven. Ik vind het trouwens toch een leuke uitspraak, omdat er natuurlijk ook nogal wat kringen zijn waarin men zegt, ja nee, je moet wachten op het eeuwige leven. Ik vraag me altijd af wat die mensen met dit vers doen. Als er staat, grijp naar het eeuwige leven. Waar grijpen ze dan naar? Hoe verklaren ze dat? U weet wel, die mensen die zeggen, nee, je moet wachten tot de Heer jou grijpt. Nou, hier staat het andersom dan toch. Voor de eenvoudigen van geest denk ik dan altijd maar, toch maar. Want eerlijk gezegd, het gaat hier niet over of men dat eeuwige leven als zodanig ontvangt of niet. Want Timotheus had het al ontvangen. Bovendien heb ik nog meteen zo'n tekst voor u. Een paar versen verder, in vers 19, lazen wij aan het einde van het vers, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. En als we daarna vragen, maar hoe verkrijgen zij dan dit eeuwige leven? Dan is het antwoord, zij kopen het. Lees de voorgaande versen maar. Beveel de rijken, vers 17, in deze tegenwoordige wereld, dat zijn uiteraard niet de wereldrijken, want dat zijn weer andere rijken. Hè? Maar goed, beveel de rijken, ja, ik denk altijd als een computer zoiets moet vertalen, die komt er nooit meer uit, want mensen komen er al niet uit. Hè? Maar vooruit, beveel de rijken in de tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God. Kortom, zij zouden weldadig zijn, zij zouden rijk worden in goede werken, zij zouden mededelen en dus gewoon uitdelen en daardoor zichzelf tot een schat wegleggen, een goed fundament tegen het toekomende, wat het ook wezen mag, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. En voor degene die hier willen lezen dat men dus door mededeelzaam te zijn zich het eeuwige leven kan kopen, heb ik nog wel een paralleltekst. Die van die rijke jongeling. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Die was ook te rijk, moest ook van zijn rijkdom af, kennelijk. Al moet ik dan zeggen, dan had hij het eigenlijk weg moeten geven in plaats van verkopen. Maar het schijnt dat dit soort zinnen toch niet algemeen doordringen. Maar waar het over gaat natuurlijk is niet over hoe iemand eeuwig leven zou ontvangen. En als u blijft volhouden dat er wel staat, heb ik niet eens een weerwoord. Dan leest u dat er maar in. Maar daar gaat het niet over, daar kan het ook niet over gaan. Want eeuwig leven is wat God geeft op grond van geloof. Nee, waar het hier over gaat, is niet of men dat eeuwige leven heeft, maar of men dat eeuwige leven leeft. Ja, het scheelt nu bij nader inzien maar één letter, maar er zijn altijd één meer dan de uitdrukking hier in de Bijbel zelf, hè. Grijp naar het eeuwige leven is niet opdat Timotheus eeuwig leven zou ontvangen, maar opdat hij dat eeuwige leven ook zou leven. Kortom, opdat Christus in hem zou leven. Opdat de geest Gods in hem zijn werk zou doen. Opdat het woord Gods, waarin hij zou geloven, via de goede strijd ook en zo. Opdat het woord Gods in hem vrucht zou dragen. Omdat het licht in hem vrucht zou dragen. En daarmee heb ik de aansluiting dus bij het voorgaande vers dat we vorige keer nog net besproken hebben. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. En we hebben vastgesteld dat dat de vrucht is van het woord, dan wel de vrucht des lichts uit Efeze 5, dan wel de vrucht van de geest uit Galaten 5. En na die woorden, jaag naar, volgt in vers 12, grijp naar. En u zou begrijpen dat het in principe over precies hetzelfde gaat. Het gaat dus om de uitwerking van het eeuwige leven dat Timotheus al ontvangen heeft. Men zou dat leven ook leven. En in precies dezelfde toepassing wordt de uitdrukking gebruikt, dus in vers 19. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Jazeker, opdat dat leven door hen ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Met alles erop en eraan. Eeuwig leven inclusief. Nou, ik zal de uitdrukking van Petrus gebruiken. Het eeuwige leven en alles wat erbij hoort. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Daar gaat het om. En in die zin, dat wil zeggen in die betekenis of toepassing eigenlijk, wordt de uitdrukking heus nog wel wat vaker gebruikt in de Bijbel. Meestal noem ik meteen Romeinen 6 als voorbeeld. Dat is ook een goede, ja, laat ik hem maar even meenemen, Romeinen 6. Daar vinden we de term twee keer achter elkaar, in precies dezelfde toepassing. Dat is nog in de eerste hoofdstukken, met name hoofdstuk 1, hoofdstuk 3, wellicht ook hoofdstuk 5, 4 en 5, wordt uiteengezet dat een mens eeuwig leven, namelijk het leven van Christus, het leven van de laatste Adam, ontvangt, gewoon door geloof. Punt. En dan de vaststelling, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben, niet grijpen of jagen ernaar, hebben vrede met God en roemen in deze genade in welke wij staan en zo verder. En ook in hoofdstuk 6 gaat het daar nog steeds over, als in de eerste verse van hoofdstuk 6 van Romeinen gezegd wordt, wij zijn met hem gestorven, wij zijn met hem begraven, wij zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijn er opstanding, en zo verder, dat is vers 5 ongeveer. En daarna wordt vastgesteld dat wij dus met hem leven. Zoals Christus leeft, leven wij ook, dat wil zeggen, hij leeft en wij leven met hem. Dat is ook een lied en die kent u wel. Hij leeft en wij leven met hem. Precies. Nou goed. Maar daarna wordt nog even teruggekeken op het oude leven. En wordt een vergelijking gemaakt met het nieuwe leven, waarbij de gedachte is dat wij van nature de ongerechtigheid en daarmee de zonde en ook zelfs de wet eventueel dienden. Maar dat wij als kinderen Gods onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, zoals de uitdrukking luidt. En in dat verband zegt de apostel dan ook in vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, dat wil zeggen, niet dat we zonder zonde zijn, de gedachte is namelijk dat wij vrijgemaakt zijn, want vroeger waren wij niet vrij. Wij waren namelijk slaven van, nou ja, dat staat erbij, waarvan? Van de zonde. Zoals de Heer zei, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht, maar er staat gewoon slaaf, doulos. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde, Johannes 8. Maar wij zijn nu van de zonde, dat wil zeggen van de slavernij van de zonde, zoals uit de voorgaande verzen duidelijk genoeg blijkt. Elke keer als daar het woord dienstknecht staat, zouden wij dus ook het woord slaaf lezen, horige, onderworpene. Maar er staat, maar nu van de dienstbaarheid der zonde, vrijgemaakt zijnde en gode dienstbaar gemaakt zijnde. Wij zouden God dienen namelijk, omdat wij zijn eigendom zijn. Hebt gij uw vrucht, het resultaat van ons leven, van onze dienst aan God. Hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, dat wil zeggen het resultaat van het dienen van God, is nou eenmaal heiligmaking. En daarna, en het einde, dat wil zeggen en het doel, het eeuwige leven. Niet om dat een keer te ontvangen, want men heeft het al. Maar de bedoeling is uiteraard dat dat eeuwige leven ook daadwerkelijk geleefd zal worden. Maar dat kan alleen als men zich aan de ene kant bewust is dat men niet langer slaaf is van de zonde en de wet en de dood. En anderzijds, het kan alleen als men zijn leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Als men zich dus bewust aan God, dan wel aan de Heer Jezus Christus, ter beschikking stelt voor zijn dienst. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het idee. En wanneer men dat doet, zal het resultaat daarvan zijn heiligmaking, voortgaand proces als zodanig, met als doel dat dat eeuwige leven geleefd zal worden. Dat we zouden kunnen zeggen met Paulus, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij, uit de Galatenbrief. En in die zin, in die toepassing, wordt het begrip eeuwig leven gebruikt. Niet in de theoretische en absolute betekenis, maar in de praktische betekenis van de uitdrukking. Of je eeuwig leven hebt, is één ding. Of je eeuwig leven leeft, ja, dat is nog een heel ander ding, uiteraard. Maar daar zijn al die brieven op gericht, uiteraard. Tenslotte, in het algemeen zijn de brieven immers geschreven aan gelovigen. En zeker deze. En dan nog een keer hetzelfde, in vers 23 van Romeinen 6. Want de bezoldiging der zonde, begrijp je maar goed wat er niet staat, hè? Er staat niet het gevolg van de zonde is de dood. Dat is misschien wel zo, maar dat is in hoofdstuk 5 al uiteengezet. Door één mens de zonde in de wereld gekomen en, daar, en door de zonde de dood. En de dood is zo ook tot alle mensen doorgegaan. Met andere woorden, dood is gevolg van zonde. Dat is bijbelse waarheid, maar dit vers, Romeinen 6 vers 23, zegt dat niet. Spreekt het ook niet tegen, het heeft er niks mee te maken namelijk. Romeinen 6 vers 23 zegt, het loon van de zonde en dus het loon van de dienstbaarheid aan de zonde, want daar ging het over, is de dood. Niet in de zin van dat we dan dus ooit zullen sterven, want dat zullen wij toch wel naar het vlees. Nou ja, tenzij dan de opname van de gemeente eerder plaatsvindt, net wat het eerst komt. Maar normaal gesproken, wij zullen toch wel sterven. Ook wanneer we niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Toch? Dan zullen wij in Christus ontslapen, of hoe het maar heten mag. Maar het gaat hier om de dood en dus de werking van de dood, namelijk van het verderf, in het leven, het zogenaamde leven van de mens. Want zo gaat dat. En als u me vraagt, ja, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, dat wil zeggen dat wat men ook doet in slavernij van de zonde, er komt sowieso nooit wat van terecht. Alles zal bij de handen afbreken. Er is niks blijvends aan. Het heeft ook geen blijvende resultaat. Het is maar incidenteel. Het is er even van weer weg. En je leven gaat naar de Filistijnen. Lijkt me een goede uitdrukking in dit verband. Ja. En andersom dus, de genade geeft Gods niet eens loon, hoewel het dat zelfs zou kunnen zijn, maar dan kom je in andere schriftplaatsen terecht. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Vooral dat laatste meelezen. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is de genadegift die God geeft aan de gelovigen. Dat wil zeggen, God geeft ons ook dat wij dat eeuwige leven dat wij ontvangen hebben, ook daadwerkelijk leven. Want zo is het nou eenmaal. Het is niet alleen maar wij komen tot geloof en wij ontvangen eenmalig en voor altijd eeuwig leven. Nee, het blijft daarna verder gaan. Wij leven uit geloof en we ontvangen ook eeuwig leven, om zo te zeggen. Maar nu gaat de werking ervan, want het idee is dat waar dat leven, wij het niet meer ik leef. Paulus zegt niet, ik leefde vroeger mijn oude leven en nu leef ik mijn nieuwe leven. Nee, zegt hij, ik, maar Christus leeft in mij. Dan kun je altijd nog zeggen, maar dat ben ik toch. Ja, dat is waar, dat mag dan zo wezen. Maar het is door Jezus Christus onze Heer. Het is zijn werk in ons en door ons. En ik hoop dat ik daarmee niks nieuws zeg natuurlijk, hè. Het is zijn werk door ons en in ons. Nou, daar gaat het om. En wat wij dan gewoonlijk de werking van de geest noemen, of de werking van het woord, of de werking van onze nieuwe natuur, is gewoon het werk van Christus in ons. Dat is dat eeuwige leven dat actief is. Activiteit van dat nieuwe leven dat wij ontvangen hebben, daar gaat het over. En dus, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat mag dan zo zijn in verband met dat de zondaar tot geloof komt en dan eeuwig leven ontvangt. Maar in het verband waarin het hier staat, heeft het een andere strekking. Het is een vervolg daarop. Het is uit genade dat wij dit eeuwige leven kunnen en mogen leven. Ik ben geneigd meteen andere schriftplaatsen te noemen die hetzelfde zeggen. Onze bekwaamheid, 2 Korinthe 3, ik vind dat altijd een prachtig vers. Onze bekwaamheid is uit God. Nee, ik zal het eens helemaal lezen. Er staat niet dat wij van onszelf tot iets bekwaam zijn. Vers 5 is dat van 2 Korinthe 3. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Daar staat dus gewoon, van onszelf komen wij niet op ideeën. Uit onszelf komen wij niet op die gedachten die verband houden met dat nieuwe verbond. Werking van de geest des levende gods tegenover de stenen tafelen en de wet daarin gegraveerd. Uit vers 3 nog maar vooruit. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En ik ben geneigd door te lezen in Filippenzen. Onze bekwaamheid is uit God die in ons werkt bij de het willen en het werken. Hij geeft ons die ideeën dus ook. Het denken bewerkstelligt hij dus ook. Daar gaat het maar om. Dat is ons leven. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Hier staat dan dienaars. Dat is wat vrijer dan de term dienstknecht, maar in de praktijk komt het toch op hetzelfde neer. Het gaat er namelijk om dat we in onze levens de Heer zouden dienen. Uit vrije wil, dan heet het dienaren, maar inderdaad als zijn eigendom en dan heet het ineens dienstknechten. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. God dus heeft ons bekwaam gemaakt om daaraan deel te hebben, om hem te dienen. Niet in de bediening des doods, vers 7, maar in de bediening des geestes, zoals het daarna heet. Namelijk onder het nieuwe verbond en zo verder. Kortom, die term eeuwig leven wordt natuurlijk gebruikt als het gaat om het ontvangen eenmalig van eeuwig leven. Maar het wordt net zo goed gebruikt als gesproken wordt over de activiteit van dat leven. Dat is toch hetzelfde leven, heet ook gewoon eeuwig leven. En dus, grijp naar het eeuwige leven. Bovendien, als het nog te moeilijk is, laten we de term eeuwig weg en keren we terug naar de positie van de natuurlijke mens. En tegen de natuurlijke mens kun je bij gelegenheid ook wel eens zeggen: grijp naar het leven. En dan zeg je toch ook niet, dat heeft hij toch, hij is toch nog niet dood. Hij leeft toch. Maar ook dan stellen we vast dat iemand die volgens de dokter nog levend is, springlevend mag je dan niet zeggen natuurlijk, maar dat iemand die volgens de dokter nog levend is, in werkelijkheid helemaal niet leeft. Hij doet namelijk niks. Er zit geen activiteit in. En in ieder geval geen creativiteit, komen geen gedachten boven, geen ideeën. Laat staan dat ze uitgewerkt worden. En dan is men soms ook helemaal niet bekwaam om iets te denken. Laat staan om iets te willen, dan wel te werken. En tegen zo iemand zou je dan toch ook zeggen: jaag naar of grijp naar het leven. Toch? Opdat het leven dat je hebt ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Nou goed, precies dezelfde gedachte is ook van toepassing op eeuwig leven. Het is één ding vast te stellen dat iemand eeuwig leven heeft. Maar het is een ander ding dat dat leven ook daadwerkelijk actief is. En precies zoals sommige mensen van nature helemaal niet actief zijn en, hoe zeg je zoiets, vegeteren, nauwelijks leven, gewoon in tijd uitzitten. Of zoiets. Zo heb je dat met kinderen gehad ook. En zoals je bij de natuurlijke mens mensen hebt die zeggen: nou, ik wou maar dat het afgelopen was, omdat ze zich dierlijk vervelen. Zo heb je onder de kinderen gods dan ook nog die zeggen: ik wou maar dat de Heer weer kwam. Ja, ga dan maar eens aan staan, aan zo'n uitdrukking. Met welk motief wil men dat de Heer weer komt? Dus niet altijd een gezonde gedachte, hoor. Hangt er maar vanaf waardoor die gedachte gevoed wordt. Toch? Nou goed. Paulus zei: ontbonden te worden, dat is verreweg het beste. Maar bij u te blijven, om uwentwil, hè, is ook goed. Prima. En misschien wel beter. Voor Paulus maakte het verder niet zoveel uit. Nou, terug naar dit schriftgedeelte dan. Grijp naar het eeuwige leven, moet nog duidelijk genoeg zijn. Het gaat erom dat het ook geleefd zal worden. Dat de loopbaan ook gelopen zal worden. Want het is één ding dat men op de loopbaan staat, aan de meet of ergens halverwege. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat er gelopen wordt. En daar gaat het hier om. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. En even wat herhalingsoefeningen. Waartoe zijn wij geroepen in het algemeen? Tot heerlijkheid. Romein 8. Tot zoonstelling. Nou ja, ook maar Romein 8 dan, voor het gemak. Daartoe zijn wij geroepen. Namelijk, niet, we zijn niet geroepen om wedergeboren te worden. Wij die wedergeboren zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Eerlijk gezegd, geroepen zijn om wedergeboren te worden is een term die ik in mijn Bijbel op geen enkele wijze ooit heb kunnen terugvinden. Als er sprake is van dat iemand geroepen is, althans binnen Nieuwtestamentische context, Dan is het een kwestie van gelovigen. Het zijn gelovigen. Die hebben deel aan een roeping. Het is niet zo moeilijk trouwens. Want uiteindelijk gaat het om zegeningen die wij als kinderen gods ontvangen hebben. Die vast liggen in Christus. Kortom, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En één daarvan is dat zoals Christus geroepen was om tot zoon te worden gesteld, zo zijn ook wij geroepen om tot zonen te worden gesteld. Hij is al tot zoon gesteld, wij nog niet, maar daar wacht het op. En dus geroepen tot heerlijkheid, geroepen tot een erfenis. En dat loopt via zijn dienst, dus ook geroepen tot zijn dienst uiteraard. De volgende versen komen daar ook meteen op terecht, zodat u kunt zien dat ik niet meer wat bedenk. Er staat hier namelijk: strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij hebt voor velen. Dat hij er niet aan twijfelt. Een dienst van Timotheus is voldoende gebleken in de voorafgaande tijd. Gij hebt de goede belijdenis beleden voor vele getuigen. Wij weten dat, zegt Paulus. Het was niet een gebrek van Timotheus dat aanleiding was voor deze woorden. Het was gewoon bemoediging. Deze woorden waren bemoediging voor Timotheus. Hè? Om vooral op die weg door te gaan. En daarna zegt hij, want ik ga snel naar vers 13. Ik beveel u voor God. Kort geleden spraken wij onder andere over dat mensen worden der genade Gods bevolen. Dat was onze Bijbelstudiedag de laatste. Hè? Der genade Gods bevolen. Waar dat woord bevelen rangorde aan genade heerst. Je wordt namelijk dan onder het bevel van de genade gezet. Die heb je toch, hè? Der genade bevolen. Goden bevolen is precies hetzelfde. Je wordt onder het bevel, onder het commando van God geplaatst. Die zal dus heersen. En als men der genade Gods bevolen wordt, wil zeggen dat men ondergeschikt is aan de genade. Die zou heersen, die deelt de commando's uit. De term zelf, der genade bevolen, is dus een alternatief voor de uitdrukking dat genade heerst. Het is hetzelfde, maar nu van de andere kant bezien. Maar als hier staat, ik beveel u voor God, dan betekent dat precies hetzelfde. Namelijk, de bedoeling is dat Timotheus inderdaad onder bevel van God zou staan. En dus volledig gehoorzaam zou zijn aan God. En dus volkomen in zijn dienst zou staan. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt. Die uitdrukking hangt samen met grijp naar het eeuwige leven. Voor zover wij leven ontvangen, is het van God. Voor zover wij dat leven ook leven, en dus om zo te zeggen dagelijks ontvangen, is het net zo goed uit God. Hij maakt levend. En daarna ga ik maar niet meer terug naar Romeinen 6, maar daar staan gelijksoortige termen. Want de gedachte is, als God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt, dan zal hij ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Niet in de zin van, dat zal hij in de toekomst doen, maar in de zin van, logischerwijze doet hij dat in het heden uiteraard. Hè? Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Uit Romeinen 6. Dat is een beetje buiten de orde. En we hebben afgesproken dat dit de laatste avond is, dus ik heb nou niet zoveel tijd. Maar de gedachte daar is namelijk dat als het waar is dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt lichamelijk, dan wekt hij ons ook lichamelijk op. Dan zeggen we ja, in de toekomst. Nee, zegt Paulus, niet in de toekomst. Heden. Nu, bovendien zei hij daar, lees het dan in eigen tijd maar een keer na, God zou ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Maar als onze lichamen sterfelijk zijn en levend gemaakt worden, dan waren ze al levend. Naar de oude mens. Want als het over opstanding gaat, dan heet het niet sterfelijke lichamen levend maken, maar dode, dank u, dode lichamen levend maken. Maar dat staat daar niet. Die heb u toch, hè? En dus God maakt levend. Nu. En in de praktijk betekent dat dus, hij geeft ons leven. En voor zover daar een gradatie in is, hij geeft ons leven naarmate wij bereid zijn hem te dienen. Door dat leven uiteraard. Zoveel als wij nodig hebben. Naar de mate des geloofs heet dat bij gelegenheid. Dit is Romeinen 12 onder andere dan. Ik beveel u voor God die alle ding, en dus ook u, levend maakt. Niet zal maken, maakt. Nu. En ik beveel u voor Christus Jezus, die volgens vers 15 nu eenmaal de uitdrukking is van het wezen Gods. Ik beveel u voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Velen lezen de term als een heel algemene uitdrukking. Zo van de Heer Jezus leefde in de tijd van Pontius Pilatus. Ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. Ik denk dat de schriftverwijzing die in mijn Bijbel erbij afgedrukt staat, namelijk de verwijzing naar Johannes 18 vers 37... dat die volkomen terecht is. Want daar vinden we de Heer Jezus Christus voor en onder, beter nog, onder Pontius Pilatus, de man die namelijk over de Heer Jezus zou recht spreken. Hij stond dus, de Heer Jezus, stond onder de macht van Pontius Pilatus. En bij die gelegenheid heeft Christus Jezus de goede belijdenis betuigd. Wat zei hij dan tegen Pontius Pilatus? Nou, is eenvoudig. Er staat in vers 37 van Johannes 18... Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Of eigenlijk gewoon, zijt gij koning? En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Maar dat zijn uw woorden. Ik niet. Ik zeg dat niet. En daarna zegt hij, hiertoe, dat wil zeggen voor dit doel, ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Niet opdat ik koning zou worden. Het wordt er maar al te dikwijls ingelegd, hè. Zo van, de Heer kwam om hier zijn koninkrijk op te richten, maar helaas, Israël was ongelovig. Nee, ook in de dispensationalistische kring wordt het dikwijls zo geleerd. Dat is echt een misverstand, het is niet zo. De Heer zelf zegt, hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Dus wat ik zo vaak zeg, namelijk de bediening van de Heer Jezus bestond uit niks anders dan te verwijzen naar de waarheid, namelijk naar de schriften. Opdat men zich zou bekeren tot de Heer, met opzetten uit de oud-testamentische term, opdat men inderdaad zou geloven in het woord en in de beloften Gods, in de schriften namelijk. En dat is wat hij deed. Opdat ik der waarheid, en dus de schriften, uw woord is de waarheid, zei de Heer. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En daarna, en ieder die aan de waarheid is, hoort mijn stem. Nou goed, wat zou dus Timotheus doen? Ik beveel u voor God en voor Christus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Wat zou dus Timotheus doen? Wel precies hetzelfde. Der waarheid getuigenis geven. En dat is al. En daarmee zijn we terug bij de grote fundamentele waarheid met betrekking tot de gemeente, die nou eenmaal door Timotheus gediend zou worden in de praktijk. De gemeente namelijk, de pilaar en vastigheid der waarheid. Het heet daar trouwens in 1 Timotheus 3 vers 15, de gemeente des levenden Gods. U weet wel, God die alle dingen levend maakt. Uit hoofdstuk 6. De gemeente des levende Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Wat is dus onze eerste verantwoordelijkheid om der waarheid getuigenis te geven? Of met de woorden van een andere apostel, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is wat persoonlijker wellicht, maar het gaat altijd om getuigen van de schriften. Dat is wat de Heer Jezus deed. En Timotheus en dus ook wij zouden zijn navolgers zijn. En daarna kan dus ook van de Heer Jezus gezegd worden, met de woorden van 1 Timotheus 6 vers 12, dat hij de goede belijdenis beleden heeft voor vele getuigen. Nou, zo hoort het ook. En dan vers 14 van 1 Timotheus 6, dat gij dit gebod houdt. Aanvoegende wijze, dat is de wens van Paulus, dat Timotheus dit gebod houdt, dit onderwijs, want dat is wat het woord primair altijd betekent, dat gij dit onderwijs houdt. Let op dat er niet staat dat gij de 10 geboden houdt. Hè? Nee, maar dat staat helemaal nergens hoor in het Nieuwe Testament. Sowieso niet. Echt niet. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk. Dat is de vaste uitdrukking die de apostel gebruikt ter aanduiding van de gemeente. Dat de gemeente onbevlekt, zonder vlek of zonder rimpel en onberispelijk voor Christus zou staan. Opdat gij onbevlekt en onberispelijk moogt zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht, met de woorden uit Filippenzen 2 vers 15. Bijvoorbeeld dan maar. Want onbevlekt en onberispelijk zijn wil niet zeggen dat men niet zondigt, Onbevlekt en onberispelijk wil zeggen dat men leeft in overeenstemming met deze nieuwtestamentische beginselen. Dat men leeft onder de heerschappij van de genade en dus degene die op de troon der genade zit, dient. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dan heb je weer zo'n vers. Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Er zijn er altijd die de vele versen van deze strekking interpreteren alsof de gedachte is dat de Heer nog zou wederkomen, dan wel de opname van de gemeente zou plaatsvinden tijdens het leven van Timotheus. Want zegt men, hoe kan hij nou dit gebod vasthouden tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, als Timotheus overlijdt voordat de Heer Jezus Christus verschenen is? Hebben die nog? En dus wordt deze brief meteen tot de vroege brief van de apostel Paulus verklaard, want u weet, het zijn twee categorieën, vroege en late brieven. Bij de late brieven schijnt men niet meer te wachten op de wederkomst van Christus in die generatie. Hier kennelijk nog wel, want er blijkt uit vers 14 is dan de gedachte, dus is dit een vroeg brief. Zo werd zo wits. Maar dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. De gedachte is gewoon niet die van dat wij dit gebod zouden houden de rest van ons leven. Het is ook niet een tijdsaanduiding hier. Wat werkelijk omgaat, is dat het houden van dit gebod, het strijden van deze goede strijd, het grijpen naar dit eeuwige leven, inderdaad definitief resultaat zal hebben bij of in de verschijning van onze Heer Jezus Christus. In die dag namelijk, in dat oordeel, andere vertaling voor in die dag, want dat weet u, het dag is oordeel. Kortom, waar de apostel over spreekt is over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het idee is dat wij de Heer zouden dienen met onze hoop en verwachting gericht op de vergelding des loons. Maar het heeft er niks mee te maken of wij dat binnen één generatie verwachten of binnen 2000 jaar. Absoluut niet. Bovendien, ik kan het u nogal sterker vertellen. Uiteindelijk gaat het niet eens om het werk, om de dienst van Timotheus of van u en mij. Het gaat in de eerste plaats om het werk Gods. Dat is niet ons werk. Het werk van God in en door ons. Daar gaat het eigenlijk over. En daarvan staat vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Christus. Dat staat in de Filippense brief. Hebben die nog? Is dat een vroege of een late brief? Nee, volgens deze rubricering een late brief, want het is een gevangenisbrief van de apostel Paulus. Filippenzen, net als Efeze en Colossenzen. Maar Filippenzen 1 vers 6 zegt, vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Dan moet je dan toch ook uit concluderen dat Paulus verwachtte dat nog binnen die generatie van die Filippenzen die dag van Christus zou aanbreken. Dan kom je met je vroege en late brieven dus mooi weer niet uit, hè. Dus onhoudbare indeling, dat gaat op geen enkele wijze. Nee, het idee is gewoon dat het werk dat God doet, blijft hij doen in de gelovigen gericht op de voltooiing en daarmee de officiële aanstelling van de gemeente in de toekomst. En dat gebeurt via de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de verschijning der heerlijkheid, of hoe het maar heten mag. Daar is het op gericht. Het is ook niet een tijdsaanduiding hier, tot op de verschijning. Zo van Timotheus, hoe lang moet Timotheus dit gebod houden? Nou, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En in het andere geval, tot aan zijn dood. Nee, ook niet. Het is niet tijdsaanduiding. Het drukt uit de gerichtheid. Waar zal men zich op richten? Waarna zal men zien? Waarin zal men zich uitstrekken? Nou, precies zoals het van een van de anderen staat. Of het nou Mozes was of Jozef, dat weet ik niet meer. Maar dan staat er, maar hij zag op de vergelding des loons. En het gaat niet eens over de opname van de gemeente. Want Jozef, of wie het maar was, zal toch nog wat langer moeten wachten op die vergelding des lands. Toch? En binnen zijn generatie zou het niet gebeuren in elk geval. Nee, dat was Hebreeën 11, wat het maar was. Over 26, dat is ook wel leuk. Even een bewijsje voordat het Paulus is die hier redeneert. Toch leuk. Even gewoon tussendoor. Want normaal noem ik die dingen niet, maar zo bij toeval is het wel aardig om ze aan te halen. Hebreeën 11, waar staat over Mozes, dat hij verkoos, vers 25, liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Vers 26, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Nou, voor een paar duizend jaar wachten, maar vooruit. En daarna, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzinnelijke. En waarom ik dat nou aanhaal? Wel, Paulus heeft, of de schrijver van de Hebreeënbrief heet het dan officieel, heeft hier over vergelding des loons en spreekt dan meteen over de onzinnelijke. Ziende de onzinnelijke. En het is diezelfde Paulus, als je mij vraagt, die in 1 Timotheus 6 precies hetzelfde doet. Want daar waren we bij vers 14 van 1 Timotheus 6. Dat gij dit gebod houdt. Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dus tot op de vergelding des loons. Vers 15. Welke, Christus namelijk, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heer. Die geen mens gezien heeft, nog zien kan. De onzienlijke God namelijk. Vers 15 en 16. Het is precies dezelfde gedachte. En de gedachte die erachter steekt is ook heel eenvoudig. Namelijk, wij als gelovigen zouden niet onze verwachting stellen op zienlijke dingen. Wij zouden ook het resultaat van onze dienst niet afmeten aan zienlijke dingen of iets dergelijks. Want waar het in werkelijkheid om gaat is om onzienlijke dingen en om een onzienlijke God die wij dienen. Die niettemin gesproken heeft en die zich aan ons vertoond heeft, dan wel bekendgemaakt heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen de Zoon Gods die de Zoon des Mensen ook is. Daar gaat het maar om, de onzienlijke. Het is altijd zo geweest, blijft ook altijd zo, maar wij zouden zien op de onzienlijke. En op een iets lager niveau hebben we het verhaal nog een keer in Hebreeën 2, want daar staat dat men, hoe staat het ook alweer, dat wij zien, hè? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, dus er is niks te zien, maar daarna zegt hij niettemin, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Toch. In de zin van, we hebben onze hoop op hem gesteld. Dat is wat ons voor ogen staat. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Want als het ons voor ogen staat, zien we het toch niet. Niet letterlijk. Maar het staat ons wel voor ogen. Dat wil zeggen, wij zien er toch op. Of wij zien er naar uit, of wat voor varianten we maar bedacht hebben om zo'n problematische uitdrukking onder woorden te brengen. Maar zo zit het gewoon in elkaar. Daarnaast hebben we natuurlijk nog even Petrus, die ik er altijd van verdenk, zoals u weet, dat hij eerst de brieven van Paulus gelezen heeft voordat hij zelf één letter op papier zette. Maar die zei, God die wij niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. In de praktische betekenis van het woord, die wij niet gezien hebben, maar nochtans dienen, is eigenlijk het idee. Nou goed, daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 14, dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. In de praktijk voor ons dus tot op wat wij noemen de opname van de gemeente, maar meer in bijzonder tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want daar gaat het om. En de gedachte is dat als hij, Colossense 3 is dat geloof ik, als hij zal verschijnen in heerlijkheid, zullen we met hem verschijnen. In heerlijkheid. En daar zijn deze dingen natuurlijk allemaal op gericht. Daartoe ook deze strijd eventueel. En dan onze Heer Jezus Christus, vers 15, welke te zijner tijd vertonen zal God. In elk geval. Maar ook welke te zijner tijd, op zijn tijd betekent dat, hè? Velen schijnen de uitdrukking niet meer te kennen, te zijner tijd. Maar dat betekent op zijn tijd. Hij maakt uit ook welke tijd dat is. Welke op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en Heere der heren. Betekent gewoon dat als hij zal verschijnen, dan vertoont hij, dus dan wordt het een show in goed Nederlands, dan vertoont hij eindelijk deze alleen machtige Heere, de koning der koningen, de Heere der heren. Degene dus aan wie alle dingen onderworpen zijn. Men kan zeggen, dan vertoont hij zichzelf, want hij is de alleen machtige Heere, hij is de koning der koningen, hij is de Heere der heren. Niettemin lijkt het erop alsof de apostel Paulus bij deze uitdrukkingen niet eens zozeer denkt aan de Heere Jezus Christus, maar aan God als zodanig. Omdat nou eenmaal de Heere Jezus Christus uit vers 14 eventueel de vertoning is van God. Wat toont hij ons? Iemand zei tot de Heere Jezus, toon ons de Vader. Prachtig, hè? Want dat is nou precies wat hij doet. Daar is hij ook voor. Hij is immers, Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En de Heer zei dus ook bij die gelegenheid, ben ik nou zo lange tijd bij u en kent gij mij niet? Toon ons de Vader. De Heer zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Meer is er niet te zien. Voor zover God vertoond wordt, dat wil zeggen gezien kan worden, ziet men de Zoon. Dat staat trouwens ook expliciet zo in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien, stond daar. Het is trouwens Johannes die dat ook zegt in de eerste Johannesbrief. Niemand heeft God gezien. Maar die onzienlijke God zou in ons wonen en werken. Dat is de gedachte in 1 Johannes, hoofdstuk 4... En hier staat dan, niemand heeft hem gezien, maar als hij gezien wordt, en voor zover hij gezien kan worden, is het door de Heer Jezus Christus. Die zal op zijn tijd vertonen, de zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen, de Heer der heren, vers 16, die alleen onsterfelijkheid heeft. Kijk, uit vers 15 kun je nog denken, nou het gaat om de verschijning in heerlijkheid van Christus, punt. Want Christus is de alleen machtige Heere, de koning der koningen en de Heere der heren. Maar als daarna de zin verder gaat in vers 16, moet je dat toch weer loslaten. Want er staat die, dat wil zeggen de machtige Heere, de koning der koningen, de Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, of zoals Johannes het zegt, die het leven heeft in zichzelf. Johannes Evangelie. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. De welke geen mens gezien heeft. Let op, de alleenmachtige Heere, de koning der koningen, de Heer der heren, de welke geen mens gezien heeft. Het gaat hier dus toch, om het populair te zeggen, om de Vader. Die dan vertoond wordt in, dan wel door, de Zoon. God, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Want God is en blijft de onzienlijke. En omdat God daardoor nogal abstract wordt voor ons, want als men het niet zien kan, never, nooit, dan noemen wij het al gauw abstract. Daarom spreekt men over de Godheid ook als over een abstractie. Namelijk niet God, maar de Godheid. Ter aanduiding van de onkenbaarheid van God als zodanig. Toch, voor ons is hij niet zo ver weg en niet zo abstract. Omdat God zich namelijk uitdrukt in degene die om die reden, daarom dus, de Zoon genoemd wordt. De Heer Jezus Christus. Niettemin, van hem staat die alleen onsterfelijkheid heeft, de levende God, heet hij voor die gelegenheid ook. Dat is een iets zwakkere term, maar betekent precies hetzelfde. De levende God. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat is een moeilijke zin, maar hij betekent dat God woont in licht. Maar wij kunnen daar niet toegaan. En hoewel God in het licht is, Johannes zou gewoon zeggen, hoewel God licht is, God is licht en in hem is gans geen duisternis, heet dat, hè? Hoewel God in het licht woont, kunnen wij hem toch niet zien. Terwijl onze ogen geschikt zijn om inderdaad licht waar te nemen, wordt hier gezegd, God woont weliswaar in het licht, maar een mens kan dat nou helemaal niet waarnemen om een of andere reden. En men kan daar ook niet binnendringen. En dus een ontoegankelijk licht. Niettemin licht. Maar het is, komt overeen met God is woord, uiteraard. God is toch degene die zich openbaart. En voor zover God licht is, is Christus het afschijnsel daarvan. Toen heb ik het nog even nagevraagd aan Jacobus en die zegt, God is de vader der lichten. Dus de lichten spreekt sowieso over de zoon. In al zijn facetten uiteraard. Wat een goede uitdrukking is, facetten, in verband met licht natuurlijk. Maar terug naar dit vers, God die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, door welke geen mens gezien heeft ooit, dus nog zien kan. Niettemin, het is die onzienlijke God die tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus. En die zal inderdaad verschijnen. Mooi woord in dat verband, verschijnen. Dat is toch licht. Hij zal dus God aan het licht brengen, afgezien van het feit dat er ook in deze eerste Timotheusbrief staat, of was de tweede Timotheusbrief, nee, het is de tweede Timotheusbrief, dat de Heer Jezus Christus de dood heeft teniet gedaan, vers 10 van hoofdstuk 1, en het leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen onverderfelijk leven, aan het licht gebracht heeft. Ook zo'n uitdrukking. Licht, openbaring dus, waarheid, die tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Welke zij, vers 16 weer van 1 Timotheus 6, welke zij eer en eeuwige kracht. Dat is wat een toekomst, eer. Op grond van zijn eeuwige kracht ook uiteraard, maar bovendien voor zover wij eeuwig leven en dus kracht en dus eeuwige kracht hebben ontvangen, komt dat ook hem toe. Wij zouden hem dus met dat leven dienen, was de bedoeling. Daarna, om een of andere reden, komt de apostel weer terecht bij de rijken in vers 17. Nou ja, vers 17 tot en met 19. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Daar staat niet kosmos, maar aion. Aion, aion. Dat wil zeggen eeuw. Maar ook in het Nederlands is dat synoniem met wereld. Dus het maakt weinig verschil. Maar dat ik het noem, heeft een reden. Want we zouden de uitdrukking nog een keer tegenkomen, namelijk in deze versen. Dus kom maar zo op terug. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw, dat zij niet hoogmoedig zijn, hebben we vorige keer al over gehad, hè, over rijkdom, naar aanleiding van de geldgierigheid uit vers 10, dus ik kom er nou niet uitgebreid op terug, maar het zal duidelijk zijn dat rijken de neiging hebben tot hoogmoed. Zij kunnen nou eenmaal meer dan anderen, die wat armer uitgevallen zijn, om zo te zeggen. Maar ze zouden niet hoogmoedig en dus hooghartig zijn. Ze zouden bovendien hun hoop en verwachting niet stellen op hun rijkdom, maar op de Heer. Ook dat hebben we vorige keer besproken. Dus daar kom ik ook niet meer op terug. Ze zouden hun hoop stellen niet op de ongestadigheid des rijkdoms. En ongestadigheid is gewoon onstandvastigheid, labiliteit. Of gewoon, rijkdom blijft, heeft de neiging niet te blijven staan. Dat is ongestadigheid. Het valt om. Nou, daar hoef ik geen voorbeelden van te geven. Mag ik aannemen? Dag, tot ziens. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven. Neem ik aan, want u weet hoe het zit met rijkdom. Die verlies je maar zo. Er zijn maar weinig dingen voor nodig. Er is maar weinig voor nodig en het is weg. Zo is dat nou eenmaal. Maar wat is rijkdom? Geld? Er zijn tijden geweest dat geld zo van de ene dag op de andere dag niks meer waard was. Nou, in 2 dagen tijd dan, vooruit. Toch? Die biljetjes nog wel eens gezien, die Duitse marken met een heleboel nullen erop. Hè? Biljetjes van 100.000 marken zo, betekent helemaal niks meer. In 1 dag of in 2 dagen dan voor mijn part totaal niks meer waard. Bovendien, ik moet nog ergens thuis aan de muur hebben hangen een aandeel Russische spoorwegen. Daar waren er hier in het Westen, waren er, als ik zeg duizenden, dan is dat een understatement hoor, maar vele duizenden aandelen van in omloop. Die stammen van eind vorige eeuw, begin deze eeuw. En toen kwam, dus heel het Westen had geïnvesteerd in die Russische spoorwegen. Kun je nagaan, die moesten uiteraard heel lang zijn. En dan kon men daar niet opbrengen. Dus ze hebben aandelen verkocht hier in het Westen in de tijd. En toen kwam de communistische revolutie. En werden de spoorwegen genaast, of hoe het maar heet, hè. Maar geconfiskeerd. Dat wil zeggen, ze werden staatseigendom. En die papiertjes hier, die wij hier in het Westen hadden, werden van de ene dag op de andere dag niks meer waard. En af en toe duiken ze nog op, dozen vol. En ik heb er eens een keer een gekregen, zo voor de gein. Die hangt dus aan de muur. Geloof ik, ergens. Ingelijst toch of niet? Heb ik hem niet meer? Ben ik hem kwijt? Nou ja, dat bedoel ik dus. Maakt niks uit, er zijn er nog duizenden van die dingen. Dan heb je dus ineens niks. Hè? En als de aandelen kelderen en de optiebeurzen, hoe het allemaal maar heet, mag. U weet wat het is, ik bedoel, betekent niks. En er zijn er die zeggen, ja, dan moet je maar beleggen in onroerend goed, dat houdt zijn waarde. Dan moet ik u zeggen, als je die handel niet verkopen kunt, dan heb je er dus ook helemaal geen bal aan. En als niemand een huis nodig heeft of een gebouw, of het betalen kan, ja, dan is het ook niks. Je kan er ook niet van eten. Je hebt er niks aan. Toch? En in enige tientallen jaren is het vanzelf een ruïne. Dus ik bedoel maar, rijkdom stelt echt niet zo geweldig veel voor. In ieder geval, er staat dat rijkdom ongestadig is. Dat zegt de Bijbel, dus daar houden we ons maar even aan. En in elk geval, wanneer men de rijkdom, materiële rijkdom, vergelijkt met de met die God, die onzienlijke God die alleen onsterfelijkheid heeft. Kijk, die God die blijft gewoon staan. Als ik het zo mag zeggen, tenminste. Die is niet ongestadig of veranderlijk. Integendeel, daar kan men blijvend altijd van op aan. Daar zou men dus vertrouwen op stellen. En dat staat er ook, hè. Maar op de levende God. In de zin van de God die altijd leeft, die in zichzelf leven heeft en die dus alleen onsterfelijkheid heeft uit vers 16. Daar zou men op vertrouwen en daarna staat er de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. God heeft niks tegen rijkdom, staat hier dus in elk geval, want hij verleent ons rijkelijk, geeft ons rijkelijk. En inderdaad om te genieten. Niet maar zo karig. Nou ja, we hebben hier natuurlijk in de tijd het boek Prediker besproken. En daar komt deze gedachte duidelijk genoeg in tot uitdrukking. Het is de bedoeling dat men van het leven zou genieten. Inderdaad. En als het even kan, rijkelijk, dat is wat God ook geeft. Mensen die niet genieten van het leven kunnen dat meestal niet omdat hen iets anders mankeert. Dat is gewoon zo. Ja, al was het maar omdat ze ontevreden zijn vanwege het weinige dat ze bezitten. Maar als men genoegzaamheid leert, weet u nog, uit de voorgaande verzen, dan schiet men al een mooi eind op. Want geluk is niet maar afhankelijk van bezit, integendeel. Althans niet materieel bezit. Geluk is afhankelijk van wat men in zichzelf heeft en van het vermogen om inderdaad te genieten van de dingen die er nou eenmaal zijn. Nou, die ons dus alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En zo, zoals God alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, zo zouden de rijken dat ook doen, want die zijn in de gelegenheid om dat zo te doen. En dus staat er dat zij weldadig zijn. God is immers weldadig, dat wil zeggen doet goede daden, goede werken. Dat zij dus weldadig zijn, goede daden doen. En om dan toch het woord rijk te gebruiken, dat zij rijk worden in goede werken. Zij bezitten veel, maar ze zouden veel goede werken hebben dan wel doen. Dat zij rijk worden in goede werken en dus gaarne mededelende zijn, want dat is wat een rijke in elk geval kan doen. Wat hij ook kan, of wat hij ook niet kan, als hij echt rijk is, kan hij uitdelen. Zonder dat het echt wat kost, denk ik. Toch? U weet toch hoe dat was met die rijken in Prediker? Dat is vervelend als je rijk bent, want er moet iedereen van bij je komen mee eten, staat er. Er moeten een heleboel andere mensen ook meedelen. Dus wat heb je aan al die rijkdom? Zo gaat het nou eenmaal. Nou goed. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaan de mededelende zijn, gemeenzaam, dat woordje en mag u weglaten, kortom, mededelend zijn is gemeenzaam zijn. In de zin van dat men dingen gemeenschappelijk zou hebben. En daarna, en dat moeten rijken ook aanspreken, leggen de zichzelf weg tot een schat. Dat wil zeggen, als ze dit doen, leggen ze voor zichzelf een schat weg. En wegleggen in de Bijbel heeft de betekenis van sparen. Opzij leggen heet zoiets in het Nederlands. Er zit ook altijd een diepere betekenis achter. Hè? Niet meer aan de kant leggen, opzij leggen. Een appeltje, weet u wel. Nou goed, voor de dorst. Leggen ze zichzelf weg tot een schat. Een goed fundament tegen het toekomende. Nou, dat fundament is duidelijk, dat is een basis. Hè? Maar dan tegen het toekomende, die is iets moeilijker. Mede omdat er staat het toekomende. Ik zeg maar meteen wat er had moeten staan. Er had niet moeten staan het toekomende, maar gewoon de toekomende. En dan was de vraag geweest, wat, welke toekomende? De toekomende wat? Hè? Nou, wat? Eeuw. De toekomende eeuw. Kijk, nou hebben we de draad dus kwijt anders, hè? Beveel, vers 17, beginnen we overnieuw. Beveel de rijken in deze tegenwoordige dat zij wegleggen, een schat verzamelen tegen de toekomende. En bij tegenwoordige staat gewoon eeuw. En bij toekomende, wat het tegenovergesteld is van tegenwoordige, uit vers 17, moet dus ook eeuw staan. En dus leggen ze zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen, nou, voor had het ook kunnen zijn, hoor, want zo kun je zo'n woord ook vertalen. Hè? Voor de toekomende eeuw. De gedachte is namelijk dat men levend in deze tegenwoordige eeuw kan investeren in de toekomende eeuw. En dat is wat wij ook doen, daar is heel de goede strijd des geloofs uit vers 12 ook inderdaad opgericht. Onze dienst aan de Heer nu in deze tegenwoordige eeuw is bedoeld als investering in de toekomende eeuw. De vergelding des loons namelijk. En dat zou er eventueel dus moeten staan. Met andere woorden, men zou van zijn materiële rijkdom investeren in de toekomende eeuw. En dat is leuk, want dat betekent dat je dus toch wat kunt meenemen van je rijkdom hier. Als u zegt, maar dat is toch wel een ingewikkelde constructie, dan zeg ik, dan heb u er niets van begrepen. Want als we praten over rijken en hun geld, zal je gedacht zijn hoe ingewikkeld dan ineens alle constructies worden om die rijkdom te bewaren, dan wel te doen toenemen, dan wel te investeren. Dat is heel wat ingewikkelder dan een paar centen omzetten in aandelen, dan wel op een bankrekening zetten of zoiets, hoor. Daar zijn heel ingewikkelde constructies voor. Ja, ga ik niet uitleggen, want ik weet er trouwens ook veel te weinig van. Of voor mij genoeg overigens. Maar zoveel weet ik daar ook niet van. Maar dit vind ik dan een heel, heel simpele zaak. Gewoon investeren in de toekomende eeuw. Men investeert het hier in het werk des Heren. Men zal het van de Heer terugkrijgen. Dat is het omgezet. Dat noem ik nog eens zwart geld witwassen. Ik zeg altijd, zwart geld dat kun je bij ons afleveren, wij maken het wit. Je krijgt het hier niet meer terug, dat is waar. Maar, hè? Dat weet ik, het wordt mooi wit. Zal maken witter dan sneeuw. Dan moet ik weer uit die band knippen. Nou goed. Al waren die gulden zwart als, nou ja, of rood. Een roodje. Een paar roodjes, zal ze maken witter dan sneeuw. Nou goed. En daarna Timotheus, die ook een pand heeft, die ook investeert. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Hem is iets ter beschikking gesteld, hem is iets verleend. Hier staat pand. Als een pond gestaan zou hebben, zou de betekenis niet veranderd zijn, mag ik aannemen. Want dan kom ik in de gelijkenis van de ponden terecht, lijkt me ook wel goed. Bewaar het pand u toebetrouwd. Dat is gewoon de bediening die hij heeft. Bij andere gelegenheid heet het gewoon de gave die men heeft. Nou, zo heet het in 4 vers 14. Verzuim de gave niet die in u is. Is hetzelfde als 6 vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. En daarna lees ik meteen 2 Timotheus 1 vers 12. Dat is toch maar één bladzijde verder. Waar Paulus zegt, halverwege het vers, want ik weet in wie ik geloofd heb, in wie ik mijn vertrouwen gesteld heb, de levende God namelijk. En ik ben verzekerd, dat is ook nooit weg natuurlijk, ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dat is dan inderdaad die dag, de dag van Christus, want daar is in ieder geval sprake van de toekomende eeuw en alles wat daarbij hoort. Ook een pand dus. Maar normaal heet het een gave of bediening. En dan terug naar 1 Timotheus 6 vers 20. Bewaar het pand u toebetrouwd. Waarbij het dus gaat om die goede strijd, de strijd des geloofs. Een afkeer hebbende, let op het woord, hè, een afkeer, dat staat maar sterk. U afkerende van. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk, omdat God er geen rol in speelt, ijdel roepen. U weet wel, de overleggingen zijn verijdeld geworden, heet het in Romeinen 1, als ik me niet vergis. Ijdel roepen. Roepen wil zeggen met kracht spreken, krachtige woorden spreken. Maar ijdel roepen wil zeggen, dat lijken wel krachtige woorden, zo klinkt het, zo ziet het eruit, maar het is inhoudsloos. En in gedachten hoor ik weer al die politici door elkaar praten. Hè? Krachtige termen, al te krachtige woorden, wat ze zeggen. Gisteravond nog, ja, was ook gisteravond, met het oog op morgen. Want die hoor ik altijd in de auto onderweg naar huis. Tussen 11 en 12 lieten ze aan het begin van het programma weer een minister wat zeggen. Commentaar geven op de verlaging van de rente. En dat hebben ze vier keer herhaald, geloof ik, of zo. En toen... Nou ja, zo'n man praat Nederlands, je kent de betekenis van elk woord, maar wat hij nou zegt. Dus... ik kan het ook niet herhalen, ik bedoel, ja, is er geen kop of staart dan. Een raar verhaal, ik weet nog niet wat hij zei of probeerde te zeggen. Nou goed, dat vind ik dus ijdel roepen. Vooral roepen als het nog uitgezonden wordt ook natuurlijk. Hebben een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen. Theologische boeken willen ook nog wel eens zo in elkaar steken. Verbazend interessant, verbazend krachtig, maar als je het uit hebt, weet je nog niet waar het over ging. Of wat je ermee moet. Wat je er nou beter van wordt, of slechter van wordt, is niet altijd zo, maar heel dikwijls wel. Nee, kuit, dat zouden we niet meer noemen. Hè? Maar dat is ook zoiets. Wat moet je daarmee? Waar gaat het nou helemaal over? Wat is de bedoeling ervan? Ijdel roepen. En van de wetenschap ook. Sterrenkunde heb ik vorige keer al aangehaald, dus dat durf ik nu ook niet meer te doen. Ik bedoel, heel interessant, maar gaat u verder? Ik bedoel, ja. Toch? Nou, een afkeer hebben van het ongoddelijk ijdel roepen en, of namelijk, van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dat zijn de tegenwerpingen, tegenstellingen is hetzelfde hoor in de praktijk, de tegenstellingen, dat wil zeggen de wetenschap stelt het een en ander tegen, dan zijn er dus tegenstellingen, stelt het een en ander tegen wat de Bijbel stelt of wat God stelt. En u weet wat God stelt? Weet u wat God stelt? Ik moet de vraag anders stellen natuurlijk. Wie God stelt? Zijn zoon namelijk. Toch? Ik toch heb mijn koning gesteld. God heeft hem tot zoon gesteld. Dat zijn Gods stellingen. Dat is wat God neerzet. En wat de wetenschap daar tegenover stelt, zijn dus tegenstellingen. Dat is de echte betekenis van de term. Maar omdat het nergens op berust, niet op waarheid in elk geval, heet het dus tegenstellingen der valselijk, dat wil zeggen ten onrechte zo genoemde wetenschap. Begrijp je me goed? Het gaat wel degelijk om wat de mens wetenschap noemt. Maar vanuit bijbelstandpunt is het geen wetenschap. Ik zeg het wel vaker, de enige echte wetenschap is het weten van de waarheid. En waar de waarheid slechts is, het woord Gods, is de ene echte wetenschap, de wetenschap, de kennis dus van het woord Gods en daarmee van de schriften. Ik wil ook wel zeggen van de Heer Jezus, hem te kennen. Hem in wie, Colossense, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Alle. En dus, wetenschap wordt per definitie ten onrechte zo genoemd. Heb daar een afkeer van, staat hier. Alsof het gisteren geschreven is. Maar het was al 2000 jaar terug, het is namelijk altijd zo geweest. De welke sommige voorgevende, dat wil zeggen, ze gebruiken de wetenschap als voorwendsel, zich afkeren van of zijn van het geloof afgeweken. Het gaat hier om gelovigen die niet uit het geloof leven, maar in tegendeel meer waarde hecht aan wat de mens allemaal zo uitvindt, dan wel ontdekt, dan dat men vertrouwt op het woord Gods. En daar gaat het maar om. En wij zouden daar niet mee in discussie treden, wij zouden er niet van repliek dienen. Wij zouden daar een afkeer van hebben. Want zo staat het in de Bijbel. Goed. Dewelke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. En daar is het verhaal weer mee rond. Dat is nou waar het allemaal om gaat. Dat is waar de bediening van Paulus, de bediening van Timotheus altijd op gericht is. Dat is het belangrijkste werk Gods in onze dagen en in onze bedeling. Namelijk enerzijds het toevoegen aan de gemeente, dat wil zeggen degene die zalig worden toevoegen aan de gemeente, maar vervolgens gaat het werk verder in de gemeente, dus een werk wat alleen maar erop gericht is, dat men zou blijven eenvoudig bij het woord Gods. Dat men zich daaraan zou vasthouden, dat men zich daaruit of daardoor zou laten onderwijzen, zoals dus ook prompt staat in de 2e Korinthebrief, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Niet alleen nu, maar uiteraard ook hierna, in de toekomende eeuw, na of in, zo je wilt, de dag van Christus. En hiervoor worden wij dus gewaarschuwd. Dat men afwijkt van geloof, ongeveinsd geloof, en zich begeeft tot wet enerzijds, of dat men afwijkt van geloof in het woord Gods en vertrouwen stelt op menselijke filosofie, want daar komt die wetenschap in de eerste plaats op neer. Men zou dat niet doen en wij zijn ervoor gewaarschuwd. Waarna de apostel besluit met de genade, zij met u. En dat is precies waar het echt om gaat. De genade Gods, implicerend, God geeft uit zijn genade alles wat wij nodig hebben om inderdaad te genieten, om blij te zijn. Die betekenis zit namelijk in het woord genade al opgesloten. Hij geeft het om niet, het enige wat wij dus zouden doen, om er deel aan te krijgen, vanzelfsprekend, is inderdaad luisteren naar dat woord Gods. En dus blijven bij geloof. Dat het een strijd is, dat is waar, maar dat wij in staat zijn gesteld van Gods wegen om in die strijd staande te blijven, dat is net zo goed waar. En dus de genade en niet de wet. De genade en niet de wetenschap. De genade zij met u. Amen.